nadenken over vasten. En ik heb het thema gekozen vanmorgen, vasten om de komst van de koning. Dat is een ander aspect van het vasten. En dat zal ik zo dadelijk uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar we zullen lezen Matthäus 9, vers 14 en 15. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden: waarom vasten wij en de Farizeeërs veel? En vasten uw discipelen niet? Jezus zeide tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen ze vasten. Laten we nog samen bidden. Vader, we willen u zo danken. We willen u zo danken voor de, zoals een gast gisteren, vorige week zei, het authentieke wat hij hier geproefd heeft. Om u in alle eenvoud te naderen en te ervaren dat u ons nadert. We willen onze ziel echt tot stilte brengen. Om ons te laven aan uw woord, zodat we van binnenuit veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heer, geeft u ons gewoon de rust om te luisteren. Wil u tot ons spreken? Dat bidden we u zo, in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Vorige week heb ik over dit gedeelte gesproken. En toen hebben we eerst gekeken naar dat Jezus zegt van er zullen dagen komen dat ze zullen vasten, dat de discipelen zullen vasten. En dat is naar aanleiding van een vraag die de Farizeeërs en de discipelen van Johannes hem vragen van: hoe kan het nou dat wij vasten en uw discipelen vasten niet? En toen heb ik je uitgelegd en heb ik jullie uitgelegd dat er een nieuwe tijd is van vasten. Het vasten wat toen wat toen eigenlijk gebeurde, dat had in het Oude Testament altijd een link naar, ik had dat eens opgezocht, naar droefheid, bij sterfgevallen, bij onheil, bij nationale rampen, bij berouw over persoonlijke en nationale zonden, bij dreigingen. Dus het vasten in het Oude Testament was altijd gekoppeld aan rouwen, aan rouw. En het paste natuurlijk niet dat Jezus in het midden was van de discipelen en dat zij zouden rouwen. Vandaar dat Jezus ook zegt in dit gedeelte van de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren. Omdat het vasten en treuren en het rouwen en vasten, dat was sterk met elkaar gekoppeld. En daarom zegt Jezus ook van, er komt wel een tijd dat ze zullen vasten, maar dat is een nieuw vasten, dat heeft een ander fundament. Nu moet ik iets rechtzetten voor vorige week. Deze week ben ik daarmee bezig geweest. En ik heb dat vasten van het Oude Testament, dat heb ik tegenover het vasten van het Nieuwe Testament gezet. Alsof het Nieuwe Testament, zeg maar, het vervangt, het Oude. En ik kwam gewoon tot de conclusie dat dat niet goed was. Dat moet naast elkaar staan. Ik was een studie aan het doen van wat eigenlijk dat woord, het Hebreeuwse woord vasten eigenlijk betekent. En dat heeft de stam in het neerbuigen van mijn ziel. Daar staat bijvoorbeeld in Psalm 42, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven, voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Psalm 42, dat begint eigenlijk zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dat vasten in het Oude Testament, ik vond het zo prachtig om dat te ontdekken, dat die wortels, wat dat woord eigenlijk is, is het buigen van de ziel voor God. En je kunt je natuurlijk voorstellen, daarom was het ook niet goed om dat in plaats van te zetten, dat als er rouw is, als er zeg maar dreiging is, als er moeite is in je relatie met God of je hebt verdriet, dan kan ik me zo goed voorstellen dat je ziel gaat buigen voor God en dat je je onthoudt van eten. Dat je God zoekt en God nadert en dat je zegt van: Heere God, mijn ziel wil ik buigen voor u. Toch is het iets anders in het Oude Testament, omdat daar eigenlijk de komst van de Messias nog moest komen. Het werk was nog niet volbracht. Je ziet ook in het vasten, eigenlijk in het Oude Testament, dat het soms een afsmeken is om God op andere gedachten te brengen. Het is een afsmeken, je onthouden van voedsel, om God eigenlijk te naderen en de zegen die je nodig hebt, om die als het ware, zeg maar, bij God de nadruk erop te gaan te leggen en als het ware te claimen. En het bijzondere is eigenlijk dat Jezus zegt van dat er een tijd komt dat de discipelen wel zullen vasten als hij weg is. Maar dan heeft dat vasten toch heeft dat andere wortels. Dat nieuwe vasten in het Nieuwe Testament heeft zijn wortels in het volbrachte werk van Christus. Heeft zijn wortels dat we weten dat we verzoend zijn met God. Dat we weten dat we vergeving hebben ontvangen van God. En dat we weten dat God het goede met ons voor heeft. Dat we weten dat we kinderen zijn van God. Daar is geen smeken van dat je kind bent en mag worden, maar daar is iets dat je geproefd hebt dat God goed is en dat je God nadert en zegt, Heere God, ik ben een kind van u en ik heb geproefd hoe goed dat u bent en ik onthoud me van eten om u zo te naderen. En dan is het ook niet een naderen, zeg maar, met rouwen, maar dan heeft het een naderen van de vreugde van God, van een vreugde van kind van God te zijn. En dat is die nieuwe dimensie die Jezus hier laat zien. Die nieuwe dimensie die Jezus laat zien is, er komt een tijd dat ik weg ben, maar dan is er, zeg maar, ook een diep verlangen naar de bruidegom. Er is een gemis. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar wat ontzettend belangrijk is als je vast, dat is dat je ook ziet, dat je ziet dat er een groot gevaar schuilt in het vasten. Dat het een religieuze bedoeling kan worden. En dat hebben we absoluut niet op het oog. In Jesaja 58 vers 3 vind je bijvoorbeeld een uitroep van godsdienstige mensen. Dat is godsdienstige, vrome mensen. Die zeggen, waarom vasten wij? En gij ziet het niet aan, waarom kwellen we onze ziel en gij weet het niet. Dus de Statenvertaling, ik heb deze gekozen omdat daar eigenlijk zo massief eigenlijk tot uiting komt wat ook vasten eigenlijk betekent, dat je dus als het ware, het kan een kwelling zijn voor je ziel. Het heeft ook met strijd te maken. Je onthouden van eten, dat heeft, zeg maar, als je langere tijd vast, dan zie je sowieso in de eerste dagen dat je lichaam begint te schreeuwen om voedsel. En dat je dus daarin echt ook een strijd kent. Maar dan komt het antwoord van God. En dan zegt God, zie, op uw vaste dagen zoekt u uw eigen wens. Wat hier eigenlijk die klacht die er in Jesaja is, dat is dat de mensen zeggen, kijk, we zijn aan het vasten, we zijn aan het rouwen, we zijn u aan het naderen. En u let er niet op. En dan zegt de Heere God, zie op uw vaste dagen zoet uw eigen wens, u beult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies, dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in een rouwgewaad en as, noemt u dat vaste en een dag die de Heere welgevallig is? Wat hier eigenlijk bestaat is, dat is een vertoon van vroomheid. Het is een gericht op eigen belang. Het is eigenlijk dat je ziet in Jesaja dat God het niet welgevallig is, omdat het leven wat de mensen leven en wat ze tot uitdrukking brengen met vast en gebed, komt absoluut niet overeen met, of de belijdenis, laat ik het zo zeggen, de belijdenis die ze belijden en datgene wat ze doen, komt absoluut niet overeen met hun leven. En daarom is het ook ontzettend belangrijk dat je kijkt naar je motieven. Wat is het motief dat ik donderdag en vrijdag, of misschien zijn er anderen die al eerder beginnen, wat is mijn motief? En het hoogste motief vond ik in Zacharia 7 vers 5. Daar staat, ik heb wat tussenzinnetjes weggelaten, Wanneer gij hebt gevast, hebt gij inderdaad om mij gevast. Het hoogste motief om je te onthouden van eten, om God te naderen, dat is om God. Ik zeg het nog eens, het hoogste motief wat je kunt hebben om God te naderen en je ziel te buigen en in gebed en vasten hem te naderen, is om God zelf, om wie hij is. Niet dat je een zegen gaat verkrijgen, niet dat je iets wil hebben, niet dat je iets wil afdwingen, maar dat je het echt doet en nadert om God. Want de dingen die God dan gaat doen en gaat geven, is een gevolg van die dingen. De zegen die we mogen ontvangen, dat is niet een afsmeken van die zegen, dat je je gaat vasten en bidden en je zegt, ik heb dit doel. Dat kan wel onderweg, kan God ons daarbij bepalen. Maar als ik zo instap, als ik me aan het voorbereiden ben, ik ben nu al echt weken dat ik daarom ook die preek, ik ben mezelf aan het voorbereiden, zo'n vaste periode, als ik daar zelf in ga, dan bereid ik me daarop voor. Ik wil mijn motieven toetsen. Ik wil in reinheid God naderen. Ik wil echt mijn leven onderzoeken en zeggen, Heere God, wat is dan niet goed? Laat me dat zien. En dan stap ik die week binnen en ik verheug me erop. Ik zie er echt naar uit om afgezonderd te zijn en God te naderen. Om het te onthouden van voedsel. En dat kan op allerlei manieren. Ik kreeg afgelopen zondag een vraag van, ja, hoe is het nou als ik dan medicijnen neem? Dan is het goed om niet te vasten, maar sober te eten. Het is, wil niet zeggen dat, zoals je ook in de Bijbel ziet, zijn er verschillende vormen van vasten. Je kunt je, zeg maar, het absoluut vasten, dat is een bovennatuurlijk vasten, wat bijvoorbeeld Mozes bijvoorbeeld doet. Dat hij zich 40 dagen onthoudt van eten en drinken. Maar dat is een bovennatuurlijk vasten, dat is zeker niet aan te raden. Maar je hebt ook, zeg maar, het meest voorkomende vasten is, wat Jezus ook doet, dat zie je ook in die 40 dagen dat hij vasten staat, dat na 40 dagen kreeg hij honger. Er staat nergens dat hij dorst krijgt. Dus hij heeft gedronken, maar hij kreeg honger. En dan kan het zijn dat je dus je onthoudt van voedsel. Maar bijvoorbeeld bij Daniel zie je dat ze zich onthouden ook van, ze drinken en eten sober, maar ze onthouden zich dan niet van voedsel, maar ze eten en drinken sober. Dus je hebt allerlei gradaties. En is het zo dat je dus bijvoorbeeld suikerziekte hebt of iets dergelijks, dan moet je zeker niet je gaan onthouden van voedsel, maar dan kunnen we samen overleggen hoe dat het beste dan wel te doen. En maar het is heel erg belangrijk dat je ziet van, wat is mijn motief? Hoe ben ik me aan het voorbereiden? Ik zag een citaat uit een preek van John Wesley, dat is een opwekkingsprediker. En daar hij bracht het in die preek als volgt onder woorden. Laat het allereerst voor de Heer gedaan worden, met het oog alleen op hem gericht. Laat onze enige bedoeling hier maar zijn, onze hemelse Vader te verheerlijken. Ons verdriet en onze schaamte uit te spreken over onze veelvuldige overtredingen van zijn heilige wet. Te wachten op een toename van reinigende genade, waardoor onze liefde meer op de hemelse dingen gericht wordt. Ons gebed ernstiger en meer toegewijd te maken. De toorn van God af te wenden en al de grote en kostbare beloften te verkrijgen welke hij ons in Jezus Christus gedaan heeft. Laten we ervoor waken dat we niet denken met ons vasten iets van God te verdienen. Hiervoor kunnen we niet genoeg gewaarschuwd worden. Immers wij allen hebben een diep geworteld verlangen onze eigen gerechtigheid te verzekeren. Zelf onze redding te bewerken in plaats van Gods genade voor onze schuld te aanvaarden. Vasten is niet meer dan een door God aangewezen weg om op zijn onverdiende goedertierendheid te wachten. Zo heeft hij, zonder enige verdiensten onderzijds, beloofd zijn zegen te schenken. Het hoogste motief, te vasten voor God. Maar er is nog iets bijzonders in Matteüs 9, vers 15. Matthäus 9, vers 15, die tekst die we gelezen hebben, daar staat: maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten. En dan verbindt Jezus eigenlijk het vasten, het christelijke vasten, het vasten wat wij hebben, naar een verlangen. En dan moet je goed luisteren wat de tekst eigenlijk zegt. Dat er een verlangen in ons is naar de komst van de koning. Hij zegt, er komt de tijd dat de bruidegom weg is. En dan zullen de discipelen gaan vasten. En wat we dan tot uitdrukking brengen, dat is dat we een verlangen hebben dat de koning weer komt. Het is een gebed. En het is eigenlijk, het staat niet hier als een gebod, maar als een constatering. De bruidegom is weggenomen en dan, het gevolg daarvan is, zullen ze vasten. En dat is toch een zeer ernstige vraag eigenlijk in ons midden van, missen we Jezus? Missen we hem? Hoezeer verlang je eigenlijk naar zijn komst? Ik moest eraan denken dat, ik wil het niet al te absoluut zeggen, maar toch is het zo dat als vaste afwezig is in ons persoonlijk leven. Vaste is een van de dingen die Jezus ook in de bergreden noemt. Hij zegt dan, hij heeft het dan over gebed, over geven en over vasten. Het is dus iets wat in een christelijk leven, in een wederom geboren mens, iets is wat in gebed is. Het is niet een actie. Bidden is voor mij niet een actie. Geven is niet een actie. Vasten is niet een actie. Deze dingen zijn een manier van leven. Het is wat anders als dat je dus een actie hebt in het vasten en je hebt een actie met gebed en je hebt een actie zus en een actie zo. Nee, waar de bergrede over spreekt is dat het een manier van leven is. En de manier van leven die is nauw verbonden dat je echt Christus en de Heer Jezus mist. En als vasten in je leven geen plaats heeft, dan is echt de vraag, dan moet je jezelf de vraag stellen van, ben ik nu zo tevreden dat hij niet komt? Ben ik nu tevreden met het leven wat hier op aarde geleefd wordt? Dat ik daar alles eigenlijk uit kan putten? Of mis ik hem echt? Mis ik Christus echt? En wil ik dat tot uitdrukking brengen door me echt te onthouden van voedsel? Als het kan. Om tijd te hebben om af te zonderen. Om te laten zien, Heere God, ik mis u. Een van de roep van de vroege kerk, de roep van de vroege kerk, dat is, en dat eindigt de Bijbel eigenlijk ook mee, dat Jezus zegt, ja, ik kom spoedig, amen. En de kerk die roept, alle gelovigen roepen, ja, kom Heere Jezus. Ja, kom Heere Jezus. Ik vind het ook schitterend. Er zijn twee woorden die nooit veranderd zijn. Het woord amen, dat is een Hebreeuws woord wat in alle talen eigenlijk niet veranderd is. Het betekent zo is het, of zo zei het. Maar dat vind je in alle talen, dat is niet vertaald. Dat is in het Hebreeuws, is dat blijven, in het Hebreeuws is dat blijven staan. Maar dat woord Maranatha, dat is zeg maar een Aramees woord, dat is ook nooit vertaald. Dat woord, dat betekent onze Heer, kom. En dat was een vast gegeven in de gemeentes. Dat was een Maranatha-gedachte. Dat was iets van de Heer die komt en we missen hem. En we zetten tijd apart en we gaan vasten en bidden. Om te laten zien dat we hem missen. Dat is wat Matthäus 9 vers 15 Jezus zegt. Dan zullen ze vasten. Dan zullen ze tijd nemen. En dan is er een missen. Dan is er een uitroep van Heer Jezus. Kom, kom. Als ik naar deze wereld kijk, ook dat gebed wat Toos nu net sprak, dat was iets wat me diep in de ziel raakt. Dan zie je mensen voortgejaagd. Je ziet het verdriet, je ziet de pijn, je ziet het onrecht, je ziet de gebrokenheid van de schepping. Gisteren heb ik echt gehuild, toen zat ik voor de televisie en ik zag een programma over de verandering. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft, maar het ongeluk wat de persoon eigenlijk overkwam. En de gevolgen van de zonde en de gebrokenheid van de schepping. En het verdriet wat dat allemaal met zich meebrengt. En dat je dan ziet als Jezus komt en het vrederijk is gesticht. En geen traan zal dan meer gehuild worden. Ja, God zelf zal ons de tranen deppen. Dan komt er in mezelf een diep verlangen van, oh God, kom, kom. En die gedachte was helemaal niet vreemd. Ook in het Nieuwe Testament was dat niet vreemd. Ik werd erg geraakt toen ik dus zeg maar in Lucas 2 aan het lezen was voor de opdragen van het kindje van Messeret en Filippos, Metasevia. Toen was ik aan het lezen in Lucas 2 en dan zie je eigenlijk dat Jezus, die wordt en Maria en Jozef, die komen de tempel binnen om hem aan de Here voor te stellen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan is het zo dat ze komen dan die tempel binnen, ze geven een offer van twee jonge duifjes en dan is er een man in Jeruzalem, wie naam was Simeon. Naam Simeon betekent verhoring. En Simeon, dat was een man die was Gods rechtvaardig en Gods vreesend. En van hem wordt gezegd, hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Die man die was met een verwachting bezig in die tempel. Hij had een diepe verwachting dat Jezus zou komen. En dan ziet hij dat, dan heeft hij een goddelijke openbaring gekregen van de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde des Heren zou zien. En dat was het thema van het leven van Simeon. En dan komt Jezus binnen, gedragen door Maria en Jozef. En dan zie je eigenlijk dat hij ziet dat dat de Messias is. En dan spreekt hij een profetie uit. Maar wat me diep raakte, dat was een vrouw, Anna. En daar staat van geschreven, die woonde in de tempel. Die was 84 jaar oud, weduwe, was 7 jaar getrouwd geweest. En was nu 84 jaar oud, ze was zeg maar in de tempel. En ze verliet de tempel niet. En ze staat daar en die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En Simeon heeft Jezus in de hand. En Anna is in de tempel, ze komt erbij staan. En dan zie je eigenlijk dat ze zegt, en ze kwam er op dat moment bij en ze sprak over hem en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Opeens ziet Anna, die met vasten en bidden zeg maar, de tempel niet verliet, met een verwachting, o Heer, ik vast en bid, want ik verwacht de Messias. En dan ziet ze dan in de armen van Simeon een bundeltje, een klein kindje. En dat is de hoop waar ze op gewacht heeft. Daarvoor heeft ze gevast en daarvoor heeft ze gebeden. Daarvoor heeft ze zich afgezonderd. Plotseling is alles waar ze voor gevast en gebeden heeft vervuld in dat kleine bundeltje mens in de armen van Simeon. En het gevolg daarvan is dat ze spreekt met iedereen erover. Ze sprak tot allen erover. En de gemeente, de bruid van Jezus Christus, heeft twee manieren om uitdrukking te brengen naar het verlangen naar de bruidegom. Eerst is door gebed en vasten en de tweede is, dat staat in Matthäus 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Weet je, daar is ook bij het verkondigen naar alle volkeren, zit dat element dat we de volkeren willen bereiken Omdat als iedereen bereid is met het evangelie, dan komt Christus terug. En deze twee dingen, ik zag deze week, toen ik zo aan het bidden was en me zo aan het voorbereiden was, zag ik, zeg maar, zo'n verwevenheid tussen bidden en vasten en het bereiken van de volkeren met het evangelie. Ik zag in Handelingen 13, vers 2 en 3 bijvoorbeeld, er staat, en terwijl ze de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Daar is een situatie in de gemeente in Antiochië, dat de leiders die zijn aan het bidden en het vasten bij het dienen van de Heere God. Daar is geen sprake van dat ze een plan hebben of van dat er een evangelisatieplan en plannen zijn gemaakt. Nee, ze zijn aan het dienen en aan het vasten. En dan spreekt de Heilige Geest tot die mannen en zegt zonder me zowel Barnabas als Paulus af. En dat is het eerste team wat wordt uitgezonden om de wereld te bereiken en gemeentes te stichten. En ik vond het zo indrukwekkend dat die verbinding gemaakt wordt tussen het vasten en het dienen van God. En dan dat God spreekt en dat mensen worden uitgezonden om het evangelie te verkondigen. En ik heb een diep verlangen eigenlijk. Een ontzettend diep verlangen. En ik merk dat ook algemeen in de gemeente. We hebben uit ons midden gewoon een diep verlangen om mensen te bereiken met het evangelie. En ik zie ook dat er geen interesse is. Ik zie ook dat we geen mensen kunnen bereiken soms. Dat het anders is dat iemand je vraagt van vertel me eens over je geloof. Of dat je als het ware denkt, ik val hem lastig met mijn geloof, maar ik wil getuigen. Maar het is wat anders als we mensen zullen ontmoeten die zeggen van, wat moet ik doen om behouden te worden? En dat kunnen wij niet. We zijn al zo lang hier in deze gemeente en in Limburg bezig. En de genade van God en dankzij de genade van God komen mensen tot geloof. En daar zijn we ook zo dankbaar voor. Dat mensen hier worden toegevoegd. Dat mensen, zeg maar, de Heer Jezus vinden. En dat we echt zo mogen bidden, Heere God. En toch is dat bij mij en ook bij Johan en bij vele anderen, als we zo samenkomen, een verlangen naar meer. Een verlangen naar meer. En ik wil eigenlijk deze dagen, als ik op Stokershorst ben en me zo aan het voorbereiden ben met jullie, dan wil ik dat God echt zo pleiten. Ik wil voor hem vasten. Alleen voor hem. En hoe kunnen we meer hem tonen, zeg maar, dat we hem verheerlijken? God wordt toch het meest verheerlijkt als er iemand wederom geboren wordt? Dat is toch zo? Het is toch zo dat als er iemand wederom geboren wordt en hij verandert en het oude is voorbij gegaan en zie is het nieuwe gekomen en wat God dan zoekt in jouw leven, dat is het karakter van Christus, wat hij aan het vormen is. En daar geniet hij van. En er is geen groter genieten, denk ik, van God, als van zijn zoon en de vrucht wat zijn zoon brengt. En dat zijn wederom geboren mensen. En ik wil echt met jullie daarom ook echt een dringende oproep doen. Dat leeft echt in me. We zijn zo, deze vaste dagen zijn begonnen doordat Henk en ook Rietje me daar eigenlijk steeds aan herinneren. Wat doen we eigenlijk met vasten? En Henk vertelde over wat ze deden bij hun uit de gemeente waar Henk en Annie uitkwamen. En dat maakte jaren geleden echt iets in me wakker. En Rietje zei ook van, ja, luister nou daarna. Luister ook naar mij. Begin met die dingen. En ik zie ook dat het algemeen nu een goed is wat we eigenlijk in de gemeente inbedden. Maar ik wil het niet als een actie zien. Ik wil daar op Stokershorst komen en zeggen, Heer, we willen onze ziel neerbuigen. En u wordt het meest verheerlijkt als mensen tot geloof komen. Als mensen wederom geboren worden. Maar dat kunnen wij niet. En ik wil je dan ook echt vragen, Ik wil je echt vragen. Misschien heb je er niet over nagedacht om te komen. Maar ik wil iedereen echt oproepen. Om te overdenken. Dat je zegt, oké, ik wil die tijd nemen. Natuurlijk kun je ook tijd nemen thuis. Ook thuis en op je werk. Maar ik zou je willen vragen, als je de mogelijkheid hebt om een dagdeel of een dag vrij te nemen, dan neem die dag vrij. Zet die dag apart. En als je als man vrij neemt, dan neem hem vrij, let op de kinderen en laat je vrouw naar die vaste dagen komen. Vast thuis, breng tijd met je kinderen door en laat je vrouw een tijd op Stokkershorst doorbrengen. Om God echt te laten zien, Heere God, we missen uw zoon. Maar we willen ook in dat gemis, willen we dat ook uit dat uitdrukking brengen, dat zolang de tijd nog rest, totdat hij komt, willen we het evangelie verkondigen. Willen we strijden om de mensen in deze generatie. Willen we op de bres gaan staan. En we willen u laten zien, we geloven u op het woord, dat u niemand verloren wil laten gaan. En we buigen onze ziel met vasten en gebed. En we zetten deze tijd apart. En ook de jongeren onder ons. Weet je, ik wil jullie echt aanmoedigen ook te komen. Misschien ga je naar school en heb je huiswerk. Maar er zijn achter op de koffietafel, daar ligt een lijst. En er zijn alle samenkomsten zijn daar bezig. En kom daar naartoe. Bid en vast voor je klasgenoten. Dat je echt zegt, oh God, ik ben de enige christen in deze klas. Al jaren. En Heere God wil die daarin verandering brengen. Ik wil zo stil zijn en in deze stilte ook het avondmaal vieren. Weet je, vasten is een tegenhanger natuurlijk van het avondmaal. Je onthoudt je van voedsel en met het avondmaal geeft Jezus ons, zeg maar, iets te drinken en iets te eten. Maar beide hebben iets van totdat hij komt. Totdat hij komt. En laten we zo in die stilte zijn. Misschien dat Sas en Sietse in die stilte iets met de gitaar spelen of een rustig lied spelen. Maar dat we zo God naderen en dat je in die avondmaalsperiode, dat je nu echt in die stilte komt, overdenkt wat er gezegd is. En dat je God vraagt, o Vader, wat moet ik met deze dagen? Wat wilt u dat ik doen zal? En dat je overweegt om een dag vrij te nemen, als het kan. Of dat je overweegt een avond daar te zijn. Of de mogelijkheden te onderzoeken wanneer je daar kunt zijn. Om zo echt God echt te laten zien dat we, ja, dat we het echt meen, het is ons menens om deze gemeente, om de mensen te bereiken met het evangelie. Zullen we zo samen stil zijn? Dan wil ik...